De Nederlandse regisseur Ben Verbong, bekend van films als De Cashière, Het meisje met het rode haar en De Flat, werkt al meer dan 20 jaar in Duitsland, maar daar komt nu verandering in. Hij keert terug naar Nederland om de roman Toen ik je zag te verfilmen. Isa Hoes schreef dit boek dat over de gepassioneerde liefde tussen haar en Antonie Kamerling gaat, maar ook over de depressiviteit waar Antonie aan leed. We zullen tot aan de première van deze film een aantal keer aandacht aan deze productie besteden als een soort audio-making-of. En vandaag het eerste deel. Goedemiddag, Ben.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Wat leuk dat je in onze uitzending iets meer over dit bijzondere project wil vertellen. En
ja,
nu nog vanuit Duitsland, heb ik begrepen?
Ja. Nou, ik woon in Amsterdam en in München.
Ah, dat is niet vervelend, lijkt me. Twee mooie plekken.
Dat is een hele goede combinatie. Ja. Kan ik iedereen aanbevelen.
En dus na 20 jaar keer je toch terug naar de Nederlandse filmwereld.
Nou ja, ik ben natuurlijk nooit weg geweest. Ik ben ook altijd in Amsterdam blijven wonen. Alleen ben ik op een gegeven ogenblik in Amerika begonnen voor een Duitse productiemaatschappij. Die mij vroeg om daar 5 delen van een serie van 13 te maken.
En ja, dan ben je wel even zoet. Ja.
Daar was ik even mee bezig. En daarna wilde ik gewoon weer terug naar Amsterdam. En toen kreeg ik telkens dingen aangeboden in Duitsland. En dan krijg je scripts aangeboden die eigenlijk al klaar geschreven zijn. En waar het geld naast ligt, zullen we maar zeggen. Nou ja, als je dat vergelijkt met Nederland, het is natuurlijk in Nederland veel moeizamer.
Ja, zeker.
Met name omdat er in die tijd ook bijna geen echte speelfilms voor de televisie werden gemaakt. Dat is nu intussen veranderd, maar nog is het natuurlijk met mate. Dus ik kreeg die aangeboden en die scripts waren goed. Ik denk, nou ja, goed, dan maak ik er nog één. En dan maak ik er nog één. En dan maak ik er nog één. En nou ja, uiteindelijk ben ik dus blijven hangen, zullen we maar zeggen.
Maar wat maakt dat dit boek jou zo heeft geprikkeld dat je denkt, nou, maar dit pak ik met beide handen aan?
Nou ja, ik krijg regelmatig projecten aangeboden, zowel in Nederland als uit andere landen. En soms zit er iets tussen waarvan je zegt van, dit is een film die moet echt gemaakt worden. Want dat gebeurt niet zo vaak. De meeste scripts kun je maken, kun je ook niet maken. Maar een script waarvan je zegt van, nou, dit moet verfilmd worden, dat had ik meteen toen ik het boek las. Dennis Wichman, de producent, die belde mij. Ik was toen in Amsterdam. Ik heb het boek gehaald. Ik heb het in één middag uitgelezen. Ik vind het mooi geschreven. Het is aangrijpend. Het is een hele mooie tragische liefdesgeschiedenis, vind ik. Helaas tragisch. Ja. En toen heb ik hem 's avonds gebeld. Ik zeg, nou, ik heb het boek net uitgelezen. Ik wil die film doen.
En kende je Isa Hoes toen al? Of?
Nee, nou, ik wist wie het was natuurlijk. Ja. Ik kende haar van tv, maar ik had haar nooit persoonlijk ontmoet. Ik had ook Antonie nooit ontmoet. Ik was vanaf 96 zogezegd weg en heb dat een beetje op afstand gevolgd wat allemaal gebeurd is. Ik heb dat allemaal meegekregen. Ik heb natuurlijk mijn goede bronnen in Nederland. Als er iets gebeurt, dan weet ik het ook wel. En ik volg de Nederlandse film toch eigenlijk wel. Ik bedoel, ik zie de meeste films, nou niet de meeste, maar veel films waarvan ik denk dat je ze gezien moet hebben, die zie ik ook wel. Zij het ietsje later dan dat ze in première gaan, maar ik volg het wel. Maar ik kende haar dus niet, persoonlijk.
En toen je dat boek uit had, hoe ging je toen verder in zijn werk? Heb je toen gesprek gehad met Isa? Of,
Nee, toen heb ik eerst met Dennis gepraat. Toen heb ik tegen Dennis gezegd, moet je luisteren, voordat we überhaupt over contracten of wat dan ook spreken, want hij wilde heel graag dat ik het zou doen, zowel schrijven als regisseren. Ik heb met hem een paar jaar geleden een film gemaakt over een comedy over euthanasie in Duitsland. En nou, dat was A Bridge Too Far, zullen we maar zeggen, voor Duitsland. Omdat het hier natuurlijk heel gevoelig ligt in verband met het verleden van de nazi-verleden, zeg maar.
Ja.
Waar zo'n euthanasieprogramma's in bestonden. Dus dat is toen wel een film geworden en volgens mij ook best een geslaagde film. En sinds die tijd ken ik Dennis. Dus ik zei tegen Dennis, moet je luisteren, ik maak een ontwerp van die film en dat leg ik aan jullie voor. Dan leg ik aan jou voor en dan leg ik aan Isa voor. Want kijk, het heeft geen zin om die film te maken als Isa mijn concept of mijn idee niet ziet zitten. En dat heb ik gedaan. Ik heb hun zeg maar, een soort van schets voorgelegd. En daarop hadden ze eigenlijk allebei zoiets van, nou, dat lijkt ons eigenlijk heel mooi om het zo te doen. En toen zei ik, nou, dan moeten we gewoon doorpraten. En daarop is Isa 2 dagen naar München gekomen, samen met Dennis. Hebben we hier door de Engelse Garten gelopen en op ons gemak, in alle rust, gepraat over hoe dat zou kunnen gaan. En ja, daar was ze eigenlijk enthousiast over. En toen zei ik van, nou ja, goed, daar gaan we gewoon beginnen. En dus nu zijn we begonnen en ik heb regelmatig contact met Isa. Dan skypen we en dan heb ik weer een aantal vragen. Of een aantal ideeën die zij inbrengt. Waarvan ik denk van, dat past perfect binnen dat concept. Dus zo werken we eigenlijk samen. Maar zij schrijft niet aan het script mee. Dat wilde ze ook niet, maar dat wilde ik ook niet. Ik wilde gewoon alleen maar input van haar hebben.
Ja, want je zei ook van, nou, deze film moet gemaakt worden. Waarom vindt u dat?
Ja, kijk, zijn er niet zoveel tragische liefdesgeschiedenis die op een werkelijkheid zijn gebaseerd, die verfilmd worden, vind ik. Dit laat zien hoe groot liefde kan zijn. Maar het laat ook zien hoe tragisch liefde kan zijn als er dus iets gebeurt met je partner waar de partner en jij niks aan kunnen doen. En in dit geval had dat met die ziekte van Anthony te maken, waar ze beide niks aan konden doen. Maar die wel hun leven dermate verstoorde dat het zeg maar steeds tragischer werd. Nou, dat verhaal aan de ene kant. Zeg maar, ik vind het belangrijkste het liefdesverhaal, het tragische liefdesverhaal. Maar er komt bij dat het natuurlijk een thema is wat ontzettend speelt. In de tijd dat het gebeurde, in 2010, toen was depressie helemaal nog niet zo actueel. En eigenlijk heeft het boek van Isa ertoe geleid dat er steeds meer over gepraat is gaan worden.
Maar nog steeds wel, heb ik het idee, nog steeds wel mondjesmaat. Er wordt wel over gepraat, maar er zijn ook heel veel mensen die het alsnog niet begrijpen en niet willen begrijpen, lijkt wel.
Ja.
Zou deze film hierin misschien misschien iets kunnen veranderen, denkt u?
Ja, dat denk ik wel. En ik hoop eigenlijk dat de werking van wat het boek had om de discussie op gang te brengen, de film, zeg maar, die de diepte in kan sturen. En een soort van het nog bespreekbaarder te maken en het nog, zeg maar, veel meer onder de aandacht te brengen in het onder het grote publiek. En in het publiek debat aan te stoten, zeg maar. Ik denk dat de film dat moet gaan doen, anders dan doe ik iets fout.
Ja, misschien ook blijvend onder de aandacht te brengen. Want vaak natuurlijk een boek is dan even heel erg populair. Het staat op nummer 1, iedereen koopt het. Het overal interviews, maar dan zwakt het weer wat af. Ja. Terwijl het eigenlijk een probleem is wat natuurlijk blijvend is. En wat een ziekte die we elke keer weer tegen zullen komen. En iedere keer weer...
Nou, dat heeft ook wel mee te maken dat natuurlijk depressie bestaat dus niet. Ik bedoel, er zijn 180 of 2000 verschillende vormen van depressie. Dus het is niet zo dat je kan zeggen van het is een heel bepaalde ziekte en dan neem je die pil voor in en dan is het over. Dus het is een heel breed vakgebied waarin heel veel verschillende vormen voorkomen. En dat maakt het natuurlijk minder overzichtelijk. Dus dat begrijp ik wel. En mensen zijn er bang voor. Mensen zijn er ook terecht bang voor dat ze het zelf krijgen. Want het is een verschrikkelijke ziekte om te hebben, lijkt mij. En dus moet het op de agenda en blijvend op de agenda komen.
Ja, nou, dit is natuurlijk een hele goede stap in de goede richting, lijkt mij. Zoals je al zegt, dit thema depressiviteit, dat kun je eigenlijk niet in kaders plaatsen. Dat is vrij breed en je hebt allerlei vormen. Maar als we het hebben over een boek, maar ook over een film, dat is wel vrij omkaderd, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Hoe ga je te werk om dit te gieten, zeg maar, in de mal van een film?
Ja, kijk, ik heb een soort van bijgeloof als ik praat over dat wat ik aan het doen ben, wat ik nu op dit ogenblik
doe. Je hoeft niet te veel te vertellen, maar misschien een klein beetje in hoever je misschien bent in het proces. Misschien is dat...
Nou, laat ik zeggen, ik denk dat ik het verhaal voor de film rond heb. En dat al een heleboel dialogen ook daar zijn. Hoe die precies gestuurd gaan worden, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Dat heeft ook niet zoveel zin. Maar wat ik al zei, het belangrijkste is natuurlijk die liefdesgeschiedenis die vergiftigd wordt door die ziekte. En dat is, zeg maar, dat was mijn concept waarop ik ook door ben gaan borduren. En waar ik nog steeds zeg maar, mij aan vasthoud. En dat is eigenlijk het beeld naar buiten toe. En daarom kan het ook een film van een breed publiek worden, denk ik.
Ja, voor iedereen is er wel wat te leren, denk ik. En wat ik mij afvraag, zonder misschien iets te verklappen, maar heb je al een idee wie de rollen gaat spelen?
Nee, nog helemaal niet. Dat is natuurlijk, kijk, die rol van die rollen zijn sowieso natuurlijk moeilijk te bezetten. De mensen zijn bekend, dus daar kan je niet veel te veel aan hechten. Want ik bedoel, je kan niet een lookalike van Anthony gaan zoeken bijvoorbeeld.
Nee, dat lijkt me geen goed idee. Nee.
Dat is geen goed idee. Maar wat je wel moet hebben is natuurlijk het wezen van zo iemand. En het wezen bijvoorbeeld van Anthony was dat hij een charismatische uitstraling had. En charisma kan je niet spelen. Charisma heb je of heb je niet. Dus dat wordt best een lastige klus.
En misschien ook is het ook natuurlijk, ja, wie vindt... je moet natuurlijk ook een bepaald karakter vinden met de bepaalde charisma die je wil hebben in zo'n film, ja. Natuurlijk. Dus dat is natuurlijk, dat luistert heel nauw, ja. Lijkt mij.
Ja, die ontwapening die hij had, hè, een soort van ontwapenende uitstraling. Hè, een soort van openheid, een eerlijkheid, gekruid met bravoer. En toch zat er een soort van geheim achter. Nou, dat is een combinatie, zoals gezegd, die moeilijk te spelen is. Dat zijn dingen die een acteur heeft, of uitstraalt, of niet. Dus dat wordt best wel lastig.
Nou,
dus
wil ik u heel veel succes wensen de komende maanden met het zoeken naar de geschikte personen en in het hele proces van het maken van deze film. Een heel bijzonder project waar we graag meer over horen in het verloop van het hele proces. Dus we nodigen u graag nog een keer uit in onze uitzending om hier meer over te vertellen. De film Toen ik je zag. En we houden iedereen op de hoogte van dit bijzondere project. Bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan.